Zusjes en broeders, een woordje uitleg bij de lezing. Want u weet, wijngaarden is niet direct onze allereerste bezigheid. Tenzij degene onder u die misschien meer in het zuiden genieten in de zomerse maanden van het eindresultaat van de druivenoogst. In of met een of andere château. Maar de wijngaard hier is natuurlijk een beeldspraak bij Jezus. Het gaat over het volgende. De eigenaar, de landeigenaar, dat is God. En die heeft een wijngaard. Dat is eigenlijk de wereld, ja, en meer bepaald het project dat hij met deze wereld voor heeft. En er zijn mensen die de wijngaard huren. Ja, hij verpacht die. En laten we eerlijk zijn, ook wij zijn geen eigenaar van het leven, wij krijgen het. Wij zijn geen eigenaar van het land, van de aarde, wij mogen die gebruiken. Ook de volgende generaties zijn geen eigenaars, maar hebben wel het recht om ook deze planeet te gebruiken. Nu, die eigenaar die zegt, aha, het wordt nu tijd voor de oogst. En ik zou daar graag toch iets van zien, van die oogst. Dus hij stuurt boodschappers, knechten, om een deel van de oogst in ontvangst te nemen. Maar nu komt het. Die pachters die denken, hallo, u moet het ons niet moeilijk maken, laat maar. De reden staat er niet bij. Ofwel hebben ze niet goed gewerkt en valt er niet veel te rapen aan de wingerds, aan de ranken. En is het maar een kale oogst? Hebben ze hun job niet goed gedaan? Ofwel zijn ze zo hebberig dat ze zeggen, u kunt in de wolken blijven en dit is allemaal voor ons. Die boodschappers, dat zijn diegenen in Jezus gedachten die de mensen aansporen om te zeggen, hallo, zitten jullie nog wel op het goede spoor? Als jullie niet goed meewerken met de wijngaard des Heren, ja, dan moeten jullie het over een andere boeg gooien, want we verwachten wel van u oogst. U krijgt die wijngaard toevertrouwd, dan moet je er ook iets mee doen, wat de landeigenaar van u verwacht vruchten. Die verwacht resultaat. En als jullie zeggen, wij hebben het geloof gekregen, wij hebben onze godsdienst, we hebben het, en daarmee is de kous af, dan hebben jullie het mis voor. Je moet vruchten dragen die passen bij uw geloof. De waarheid, en zo de gerechtigheid, en zo de vrede. Maar die gelovigen, in dit geval de Joden, trekken zich daar niet te veel van aan. En de profeten, er zijn er zo 4 groot in het Oude Testament, 12 kleine. Dat zijn kritische mensen. En u weet, de waarheid die kwetst, die doet pijn. Uw ego gaat af als een gieter. En wat zeg je? Stekelige wesp, weg ermee, splash, ja, zwijgen. Zo is het gebeurd met de profeten. Sommige profeten hebben ze niet alleen gecoeieneerd, tegengewerkt, hebben ze een pak slaag gegeven, anderen gestenigd, sommigen gedood. Als de waarheid te indringend wordt, als de duistere praktijken aan het licht komen, dan gaat de duisternis zich nog meer behelpen van duistere praktijken om diegenen die een lichtje werpen op, om ook dat licht weg te duwen, uit de weg te ruimen. En, zegt Jezus, de landeigenaar stuurt op een duur van pure armoede zijn eigen zoon. Met het idee, ze zullen toch wel de zoon van de landeigenaar respecteren. Het gaat over Jezus zelf. De zoon, die toch iets meer is dan een gewone profeet. Maar ook die ontzien ze niet. Hij wordt tot buiten de wijngaard gesleept. Wij zouden zeggen buiten de muur van Jeruzalem. En daar gekruisigd, daar gedood. En verantwoording afleggen aan God is er niet bij. En dus zegt Jezus, ja kijk, als het zo zit, als de landeigenaar nu zegt, ja kijk, die pachters, die zijn het niet waard om mijn wijngaard te gebruiken, dan geef ik mijn wijngaard aan een ander volk. Je zou kunnen zeggen, aan de christenen. Ja. Dan wil ik een nieuw volk opbouwen. Niet eentje dat nationaal gekleurd is. Een Joodse godsdienst met één nationaal Joods volk. Maar een godsdienst die bestemd is voor alle volkeren over de hele planeet. En daar waar de liefde centraal staat. Dat is het verschil met de Joden. Bij de Joden staat de wet centraal. Als je maar uw 10 geboden volgt en nog vele andere, dan kun je de gunst van God als het ware verdienen. Jezus zegt, de liefde van God is het woord. En natuurlijk, wij verwachten een antwoord van liefde. Met vruchten die te zien zijn, die voelbaar zijn, inhouden trouwen. En die vruchten zijn allereerst in het eigen familieleven. Voor elkaar opkomen. Partners onder elkaar. De ouders voor de kinderen. De kinderen voor de ouders. Inhouden trouwen. Maar er wordt ook iets verwacht hoe dat we omgaan, in dit geval met knechten en meiden, met het personeel, met onze collega's, met onze buren. Hoe proberen wij de gerechtigheid te laten geschieden en niet alleen werken voor eigen scoren op een of ander vlak. En dus zou je kunnen zeggen, kijk, ja, de christenen komen in de plaats van. Maar daarmee is het verhaal niet gedaan, want de geschiedenis gaat verder. Zo blijkt ook uit de tentoonstelling, die hier nog enkele weken te zien zal zijn, over Luther. Want ook de christenen, die worden ook zo langzaamaan fariseer. Die beginnen ook zo met regeltjes alles te organiseren. Proberen ook zo nogal een voldaan gevoel te krijgen, ten koste van de waarheid, de gerechtigheid en de vrede. En dus staat er iemand op als Luther. Die zegt, ho, 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 wat is dat er allemaal? En dan gaat men in de verdediging. Hier werden Augustijnen van dit klooster, die Luther gezind waren, op de brandstapel gezet. En Luther die krijgt van de paus een brief om hem in de ban van de kerk te slaan. En die brief die begint met een citaat uit de psalmen vandaag, uit psalm 80. En dat is, waarom is de omheining van de wijngaard vernield? Wilde zwijnen vroeten hem om. U begrijpt, niet direct een compliment naar de heer Luther. Ja? Waarmee de paus wil zeggen, oei oei oei, de eenheid in de kerk is futsi. Daar zijn er daar die van hun tak maken, die kritisch zijn. Ho, 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 dan moet hier terug onder controle komen. Nu ja, zo gaat het op en af. En je kunt er natuurlijk zeggen, moeten we dan telke malen, als we niet akkoord zijn, moeten we dan opnieuw beginnen. U begrijpt, dat is een verhaal zonder einde. Want er zal altijd wel een reden zijn om niet akkoord te gaan met wat er hier gebeurt. En als u dan een nieuw kerkje begint, zoals iemand in de Lange Ridderstraat, een van de vele protestantse evangelicals, totdat ook daar weer tam-tam is, dan begint er weer iemand nieuw. En zo krijg je in Nederland, in bepaalde dorpen, 17 verschillende kerkjes. Want ieder ziet het anders. De ene is niet akkoord met de ander. Ja, kijk, zusters en broeders, u begrijpt, zo kan het niet. Eenheid is toch de wens van Jezus. Laten we de eenheid zoeken om krachtdadiger te staan. En natuurlijk, met de ene wil je liever door de deur dan met de ander. En de ene kan je gemakkelijker aanvaarden. En in het ene principe, norm en waarde, herken je jezelf beter. Maar degenen die waarachtig door God doordrongen zijn, dat zijn hopelijk toch mensen met een zekere soepelheid. Niet, het is de neiging, dat is zo een bekoring van godsdienstige mensen, om krampachtig te worden. Zo nogal, ja, niet alleen voor uzelf, maar ook naar anderen toe. Ja, kijk, als de liefde echt is, ja, u kent toch die een beeldspraak die vroeger werd gebruikt bij huwelijken zo. De dochter vraagt aan de moeder als ze wandelen, de avond voor het huwelijk, geef mij eens een goede raad. Aan zegt die moeder, die zegt niks, die neemt gewoon wit zand aan het strand en die duwt daar hard op. En hoe harder ze duwt, hoe meer wit zand er uit haar vingers valt. Waarmee ze wil zeggen, hoe meer dat jij je geliefde gaat beknellen, gaat proberen ja, helemaal te richten, dan gaat hij op den duur aan u ontsnappen. Minstens mentaal. En dat is ook zo in de godsdienst. Wij zijn in Europa zo'n beetje grootgebracht met dit zijn de dogma's, dit zijn de formules, niet akkoord, buiten. Ja, de volgende. Ja, kijk, hallo, hallo, hallo. God is een mysterie. Ja, een mooi mysterie. En u kan genieten van die straal zon die daarboven binnenkomt. Ik hoop dat ondanks de restauratie van de glasramen die opening daar blijft. Ik vind het een mooie knipoog. De liefde van God is zo fascinerend. Er zijn zoveel invalshoeken om hem te vinden. En natuurlijk, wat krom is, is krom. En dat moet je ook als krom durven noemen. Wat fout is, is fout. Maar daar waar het zo alleen maar gaat over interpretaties, ja, zo'n beetje intellectuele discours. Nou ja, die moeten er ook zijn. Maar het op de spits drijven, denk ik, moet toch altijd gezien worden in het kader van de ware liefde. Dus maar hopen dat wij christenen, katholieken, dat wij die ook gebruiker zijn van de wijngaard des Heren, al lijkt die wijngaard niet meer zo bloeiend als in het verhaal van Felix Timmermans, de pastoor van de bloeiende wijngaard, dat wij toch bewust zijn dat wij het leven hebben gekregen. Dat deze boeiende wereld en ook de kerk waartoe wij behoren, dat wij daar blij om mogen zijn. Ook gisteravond ja, hoor ik een paar jongeren zeggen, ja, de kerk dat is allemaal negatief en dit en dat en dat. Ik zeg, ja, ik weet het, maar in elke familie zal er wel iets zijn dat niet... Maar, come on, je moet met liefde verder gaan. Laten we dan hopen, zus en broeders, dat wij waardig zijn als kerk en ook als persoon om dat cadeau te krijgen van God. Om mee te werken in zijn wijngaard. Laten we hopen dat de vruchten die van u mogen verwacht worden, dat die intellectueel en vooral sociaal, ja, dat die er mogen zijn. En dat God er in de hemel van mag genieten, van uw oogst. En ook diegenen die u omgeven. En ook natuurlijk uzelf. Dan zullen wij hopelijk eens samen de oogst mogen binnenhalen in een hemels geluk, in de eeuwen der eeuwen. Amen.